Oké. Nou, we gaan lezen uit Romeinen 8. De derde avond over Romeinen 8. En er zal hierna nog een avond volgen over Romeinen 8. Want we hebben gewoon eigenlijk tijd tekort om in één avond dit hoofdstuk, wat voor zoveel mensen tot gigantische zegen is geweest, om dat te behandelen. Vanavond dus vanaf 22, vers 22 tot en met vers 30. En het begint gelijk met een want. En we lezen uit de Telers-vertaling. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht. En tezamen in barensnood is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten bij onszelf. In de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn behouden geworden in de hoop. Een hoop die men ziet, is geen hoop. Want wie hoopt er op wat hij ziet? Maar als wij hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchting. En hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de geest is. Want hij bidt in overeenstemming met God, voor heiligen. Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Zover. Ja, ik heb het al meerdere malen gezegd. Het leven van een gelovige, van een christen, bestaat in het groeien in de genade en kennis van onze Heer en Heiland. En dat betekent wegzien van onszelf en vervuld raken met God zelf. En dat in de mens, de verheerlijkte mens, Jezus Christus. Want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. In Christus, de hemelse mens, is nu Gods heerlijkheid openbaar geworden. En dat is een lastige boodschap, want vandaag wordt er een soort vermenging gepredikt. Van aan de ene kant, je moet op Jezus zien. Maar aan de andere kant, je moet ook vooral een goed gevoel over jezelf hebben. Dat hoor je op zeer veel plaatsen. Een soort psychologie die in het evangelie is ingedrongen. Jouw zelfbeeld moet goed zijn, daar gebruiken we dan God voor. Maar dat vind je dus niet in de Bijbel. De Bijbel gaat niet over, ik moet mij goed voelen omdat ik weet dat ik geliefd ben. Dat is natuurlijk fantastisch. Geliefden, heiligen, uitverkorenen. Maar het gaat erom dat we helemaal niet met onszelf bezig zijn. Zowel niet in negatieve zin als in de positieve zin. En dat is ontzettend moeilijk. Want wij zijn in deze maatschappij die helemaal doordrenkt is met het zelf. Hè, zelfvertrouwen. Zelfingenomenheid. Zelfmedelijden. Zelfontwikkeling. Zelfontplooiing. De kindertjes op school leren het al. Je moet vooral jezelf ontwikkelen, ontplooien. En nou ja, dan ook nog een heel goed gevoel over jezelf hebben. Maar de schrift is heel duidelijk over de mens. Hebben we natuurlijk in de eerste hoofdstukken gezien van deze brief. Dat in de mens heeft God geen enkele welbehaag. En dat is een harde boodschap. Deze reden is hard, zeiden de mensen die naar de Heer Jezus luisteren in Johannes 6. Wie kan haar aanhoren? Want hij had gezegd, het vlees doet geen nut. Het is de geest die levend maakt. En we vinden daarom in deze brief aan de Romeinen, deze fundamentele brief. Ik zeg altijd, elke gemeente zou eigenlijk met zijn leden zou je kunnen zeggen, tegenwoordig noemen ze dat zo, hè? De Romeinenbrief moeten behandelen of uitgelegd moeten krijgen in kleine groepen, zodat iedereen heel goed doordrongen is van de inhoud van deze brief. Want het is een brief die als thema heeft de volmaakte totale verlossing. God heeft toch niet alleen gered van onze zonden en dan mogen we de hemel in of zo. Nee, hij heeft ons tot een nieuwe schepping gemaakt. En deze volkomen verlossing is tot heerlijkheid van hemzelf. Moet je goed begrijpen. God heeft alles gedaan om opdat hij zelf in zijn zoon verheerlijkt wordt. Het is niet tot onze heerlijkheid of zoiets. Dat de mens gaat schitteren of gaat gloreren. Maar het is dat God heerlijkheid gezien wordt in deze verlossing. Hoe weten we wie God is? Door te kijken naar het kruis, de verlossing, de volmaakte verlossing, laat zien hoe geweldig groot zijn rijkdom is. En die tekst heb ik ook gelijk aan het begin ook bovenaan gezet. Paulus die besluit straks in Romeinen 11, als hij al die wegen van God en zijn raad heeft, een beetje heeft uitgelegd, dan zegt hij, o diepte van rijkdom. Zowel van de wijsheid als van de kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Wij hebben als gelovigen de taak om door het geloof steeds meer vervuld te raken met de heerlijkheid van God, het wezen van God, zijn persoon. Dat kunnen we ook bijvoorbeeld lezen in, als je het even opzoekt, in Colossenzen 1... Colossenzen 1. Er staat namelijk. In vers 9. Dat Paulus en zijn medewerkers van de dag af dat wij ervan gehoord hebben. Namelijk van het feit dat die Colossenzen zich hadden bekeerd. Hè, van de afgoden. En ze waren gehoorzaam geworden aan het evangelie van Gods genade, dan zegt hij, we houden niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Dat is zijn raad, daar gaan we straks over nadenken. In alle wijsheid en geestelijk inzicht, dus dat is iets wat niet zomaar in een boekje één op één geleerd kan worden. Het is inzicht om de Heer waardig te wandelen tot ze al zijn welbehagen hagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt. En dan komt het, opgroeit door de kennis van God. Zie je dat? Hoe groeien wij? Door de kennis van God. Hoe krijg je kennis van God?
Door zijn woord.
Door zijn woord. Door zijn geest uitgelegd. Heel belangrijk. Niet door menselijke gedachten of menselijke ratio benaderd. Want dat is theologie. Menselijke gedachten over God. Maar de geest van God moet ons leren wat het woord betekent. En daarvoor hebben wij afhankelijkheid nodig. En afhankelijkheid betekent eigenlijk heel simpel, en dat zullen we ook straks zien in deze gedeelte, in dit gedeelte, dat wij gewoon ons ten diepste beseffen dat onze eigen ratio volkomen tekortschiet in het kennen van God. Ja? Dat kan alleen als de geest ons onderwijst. Natuurlijk doet hij dat via mensen. Maar goed, je voelt intuïtief wel aan als iets niet naar de schrift is op een gegeven moment. Ja? Nou, als we dus die rijkdom van zijn genade gaan leren kennen, die verlossing, die volmaakte verlossing, dan gaat het ons leven bepalen. Maar Miles Stanford, de schrijver van het boekje The Complete Green Letters, die zegt, we kunnen niet worden wat we al zijn in Christus, voordat we weten wat we waren in Adam. Dat is echt heel diep, heel belangrijk. En daar schort het nogal aan vandaag, in het onderwijs wat gegeven wordt. Kijk, de Romeinenbrief begint met de verlorenheid van de mens in Adam. En daar neemt Paulus de tijd voor. Hij zegt niet, nou oké, de mensheid is zondig, ze hebben allemaal gezondigd, punt. En dan gaan we het nou over de verlossing hebben. Nee, hij schildert uitgebreid in hoofdstuk 1, 2, 3, hoe het gesteld is met de mensheid. Ja? En als je dat gaat zien in het licht van Gods heiligheid, dan ga je dus automatisch, dat heb ik al heel vaak gezegd in deze serie, dan ga je automatisch dat wat van het vlees is steeds meer haten en steeds meer afleggen. Dat is niet door je eigen kracht, maar doordat je gaat zien hoe God kijkt tegen deze dingen. Ja? Nou, wat is die volmaakte verlossing? Even kort. Al hebben gezondigd, maar alle worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. God heeft al je zonden vergeven. In hem hebben wij de vergeving, de verlossing, de vergeving van onze zonden. Efeze 1, vers 7. 2. De wortel van de zonde, de bron daarvan, onze oude mens, is meegekruisigd. Romeinen 6, vers 6. He, wij hebben in de tuin regelmatig klavers. En ik was nog wel geneigd om even snel die klavers eruit te trekken, zo. Maar mijn vrouw Ilona, die zegt, je moet ook de wortel eruit trekken. Ik dacht, nou ben ik even snel klaar. Alle blaadjes eruit, het ziet er weer goed uit aan de oppervlakte. Maar de wortels zaten er nog in. En wat doet zij dan? Pakt een mesje of ze gaat met de handschoentjes, tuinhandschoentjes, die hele wortel eruit zitten halen. Dus eindeloos. Veel werk hebben wij vaak geen zin in, mannen. En die denken, ja, dag, het duurt me veel te lang. Maar dat heeft God gedaan. God heeft niet alleen dat wat we zien, de zonden vergeven, maar hij heeft die wortel, de oude mens, heeft hij op het kruis volkomen in de dood veroordeeld. Voor zijn aangezicht bestaat die mens dus niet meer. En het derde is, hij heeft ons zijn geest gegeven. Een krachtbron. We leven niet meer onder de wet, je moet en je moet, maar onder de genade. En ten vierde, hij zal ons ook, dat hebben we de vorige keer gezien, in vers 17, de erfenis geven met de Heer Jezus Christus. Dus moet je even voorstellen, en dat is voor ons mensen zo lastig, want wij leven in deze wereld met al zijn ideeën en al zijn gedachten, maar je moet even proberen voor te stellen, je bent geboren in een bepaald jaar, ja, de ene in de jaren 70, sommigen wat ouder, hè? Maar God had die persoon die toen geboren, die gelovige, al voordat hij de wereld schiep, bestemd, gaan we zo nog zien, hè, om alles te beërven met Christus. Dus in dit leven ben je misschien, ja, dan heb je een baan en sommige mensen die kijken een beetje op je neer. De rijken hebben het voor het zeggen, laat ik het dan even zo zeggen. Maar God heeft de uitverkorenen, de kinderen van God, in Christus gezet. En voordat er een wereld was, al gezegd, zij beërven met Christus alles. Dus ja, dat is dus ook echt alles. Wij zullen met hem heersen als koningen tot in alle eeuwigheid. Dus het hele heelal wat nu een grote duistere boel is met allemaal dode brokken, planeet en mensen zoeken maar naar leven. Van de week was er op Nieuwsuur. Venus, ja. Nog gezien? Gingen ze miljarden stoppen in het wonen op Mars. Dat is typisch de mensen. Ze krijgen van God een volmaakte planeet met alles erop en eraan. Maar wat gaan wij doen? En wij willen op Mars wonen. Min 65 is het daar gemiddeld. Ja. Maar ze hadden al bedacht, dan kunnen we misschien in een soort, ja, in de oppervlakte, of hoe heet dat, in de grond een soort huis bouwen of een soort woon. En dan zit je daar dan. Geen licht, geen zon.
In wezen zijn ze alleen maar op zoek.
In wezen zijn ze daar.
Geen God is, want ze wilden die God niet hebben.
Ja, dat is, ja,
dat is helemaal het punt wat erachter zit.
Ja. Klopt. Ze zijn op zoek naar een.
Ze willen hun eigen God zijn. Dus,
ja. Ja, ze willen hun eigen God zijn.
Een andere definitie van zoek de dingen die boven zijn.
Ja, ja. Dat is een hele andere definitie van zoek de dingen die boven zijn. Heel letterlijk, ja. Maar dit is onze hoop. En wij leven, en daar gaan we vanavond heel uitgebreid over nadenken. Wij leven nu in een schepping die zucht onder de gevolgen van de zonde. Maar wij, ondanks dat wij christenen zijn en wij gelovigen zijn, hebben veel te weinig besef van hoe God tegen zonde aankijkt. De geest zucht. We weten wel dat het slecht is en het fout is. Maar als we het meer zouden beseffen, als we die heerlijkheid, die toekomstige heerlijkheid die komt, hè, wat we in vers, wat was het, 21 geloof ik, lazen. Of wat was het, even kijken. Vrijgemaakt van de slavernij tot de vergankelijkheid, tot de vrijheid, sorry, van de vergankelijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Vader, ik wil dat ze zijn waar ik ben. Mijn heerlijkheid heb ik hun gegeven. Johannes 17. Als we dat iets meer zouden beseffen, waarnaar we op weg zijn, en wat we nu zijn in hem, dan zouden we nog meer, dat geldt ook voor mij, zouden we nog meer een afkeer krijgen van de allerkleinste zonde of alles wat met kwaad te maken heeft. Ja? En Paulus die dat lijden eigenlijk onderging ook. Hij is uiteindelijk eenzaam in een gevangenis terechtgekomen waar nog maar een paar broeders bij hem.
Lucas.
Ja. Dat is wel typisch trouwens dat Lucas wordt genoemd in de Bijbel. Degene die alles nauwkeurig naging. Hè? Nauwkeurig. Timotheus was nauwkeurig Paulus nagevolgd. De mensen die nauwkeurig de schriften onderzoeken, zijn ook de mensen die bij Paulus blijven. Ja. Maar alle hadden hem verlaten. En hij heeft dat lijden ervaren. Hij weet, ik weet dat er vandaag in dit leven geen heerlijkheid te zien is aan de kinderen van God. Sterker nog, ze hebben te maken met allerlei moeilijkheden, beproevingen, zowel lichamelijk als psychisch, als in de omstandigheden. En er zijn vandaag valse leraars die roepen van de kansels en de podia dat we niet ziek hoeven te zijn. Ja. Nou, dat is niet naar Gods woord, niet naar zijn gedachten. Het gaat er natuurlijk in als koek. God wil niet dat je ziek bent. God, de duivel zorgt voor de ziekte en God enzovoort. Nou, je kent het allemaal wel. Maar vers 22, want wij weten, dat is prachtig hè, wij weten. Het komt 5 keer voor in de Romeinenbrief. Paulus gebruikt het vaak in andere brieven. Wij weten of weet u niet. Een christen kan zeggen, ik weet. Dat de schepping, de hele schepping, tezamen zucht. Het is zo heerlijk om te weten dat wat we om ons heen zien niet de normale gang van zaken is. Ik heb wel eens een gesprek gehad met iemand die gelooft heilig in de evolutie. Hij is overigens bijna 30 jaar christen geweest. Toen is hij helemaal ervan afgestapt. En nu leest hij alleen maar boeken over de Bijbel dat dat niet klopt. En hij zei de evolutie, dat is de waarheid. En ik zei van, maar verklaar dan eens de dood. De dood. Het is toch totaal nutteloos voor de evolutie. Dan zou je toch zeggen, begin ergens en ga lekker door. De dood is onlogisch. Ja. Maar omdat mensen er zo mee gewend zijn, zien ze dat niet meer. Wij weten dat de hele schepping zucht. En wat zegt de wetenschap, de wetenschap? Ja, we zijn producten van de evolutie. Er is vooruitgang. We gaan steeds verder omhoog. Er is beschaving enzovoort.
Wat een beschaving.
Maar de kinderen van God weten de werkelijkheid. De schepping zucht. Dieren verscheuren elkaar. Planten hebben maar een heel korte bloeitijd. Nou, kijk naar de mens. De mens, uit het ene moment staat hij de kracht van zijn leven te schitteren. En het volgende moment is hij oud en grijs, kan hij niks meer. De schepping zucht. En er is zelfs iemand die heeft een liedje geschreven. What a wonderful world this must be. Ken je dat liedje? Ja. I see skies of blue. Ja. Rainbows. What a wonderful world. Nou, dat is allemaal niet waar. Het is geen wonderful world. Er zijn natuurlijk mooie, prachtige dingen in de schepping. Maar dat vergis je niet. Maar als je een gelovige bent, dan weet je, de schepping zucht. Alle sterven, er is dood. Blindheid voor de realiteit. Maar de schepping is ook in barensnood. Wachtend op het moment, het openbaar worden van de zonen Gods, hebben we in vers 19 gezien. Maar in Matthäus 19, vers 28, heb ik onder vers 22 gezet. Daar zegt de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, u ook op 12 tronen zult zitten om de 12 stammen van Israël te oordelen. Ja? De wedergeboorte is hier dat wat straks komt. De Heer Jezus gebruikt het woordje wedergeboorte eigenlijk hier niet voor de persoonlijke wedergeboorte, zoals in Johannes 3, maar als een soort moment waar de hele schepping naartoe leeft. Weet je wel, de leeuw zal verkeren met het lam en de wolf zal verkeren met het schaap. En zelfs een 100-jarige zal nog een jongeling genoemd worden, zegt Jesaja 65. De wedergeboorte. Dat moet een geweldige tijd zijn. En als je een baresnood hebt, dan komt er een kindje. En zo komt er straks ook een tijd van een geboorte. Maar hij zegt, de hele schepping tot nu toe zucht. En dat niet alleen, vers 23. Ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten. Ken je dat of niet? Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden, ja.
De hemel beërfd,
toch? Sorry?
Ja, zei je in de tekst van zalig zijn zij.
Ja.
En dan was het...
Die zullen verzadigd worden.
Verzadigd worden.
Ja. Want alleen de christen, de gelovigen, de kinderen van God, weten de werkelijke ernst van de situatie. Kijk, een ongelovige zegt ook van, tjonge, al die oorlogen en al die ellende, wat een verschrikking. Maar tegelijkertijd zegt de ongelovige, we maken er een betere wereld van. De mens, ik geloof in het goede van de mens. Dat zegt de christen niet. De christen die zucht. Hij zucht vanwege zijn eigen inwonende natuurlijke vlees. Om het zo maar te zeggen, het oude mens. Nee, die is weg. Het oude natuur bedoel ik. Hij zucht vanwege alles om hem heen. En tegelijkertijd zegt Paulus hier, wij... Hij maakt zichzelf daarbij inbegrepen. Hebben de eerstelingen van de geest. Straks zal waar worden wat staat geschreven. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Als straks de Heer Jezus komt en de wedergeboorte is er. Dan zullen alle kinderen Gods openbaar worden. En dan zal dat wat we nu al inwendig een beetje proeven, zal volkomen openbaar worden voor alle mensen. Ja? En, zegt hij hier, en heel belangrijk, wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, dat is de verlossing van ons lichaam. Heel belangrijk is het dat we beseffen, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, dat onze lichamen nog dood zijn vanwege de zonde. Onze lichamen zijn nog niet verlost. Onze lichamen kunnen het onvergankelijke niet beërven, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Want dit lichaam is nog niet verlost. En misschien kun je even mee naar 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Daar zegt hij... Vers 1, heb je het?
Ja.
Want wij weten dat onze aardse tent, dat is die uiterlijke mens van hoofdstuk 4, vers 16. Ja. En dat is in vers 11 van hoofdstuk 4, het sterfelijk vlees, zie je dat? Sterfelijk vlees. En dat uiterlijke, die aardse tent waarin wij wonen, vers 1 van 2 Korinthe 5, wordt afgebroken. Als dat gebeurt, hebben wij een gebouw van God, een huis, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis in de hemelen. Immers in deze tent zuchten wij, terwijl wij vurig verlangen met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij namelijk, hoewel bekleed, niet naakt bevonden worden. Dat betekent, ik heb nu al kleding aan, maar ik moet natuurlijk niet iemand zijn die een naamchristen is. Ik moet wel niet naakt zijn. Ik moet natuurlijk met Christus bekleed zijn. Maar in ieder geval, het gaat hier even om het zuchten en de verwachting van de verlossing van ons lichaam. Dat is het zoonschap. Als het zoonschap echt tot volle realiteit komt, nu is het geestelijk waar. Maar het is nog niet lichamelijk waar. En een andere tekst die ik nog even wil lezen is Filippenzen hoofdstuk 3. Vers 20. En dat is een schitterende tekst tot bemoediging ook in dit verband. Want ons burgerschap is in de hemelen waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als heiland verwachten. Die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Zie je dat? Dit lichaam van onze vernedering wordt veranderd en gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dat is die aardse, sorry, dat huis dat uit de hemel komt. Dat is ons nieuwe lichaam. En Paulus die wist, ik heb nog een lichaam met daarin allerlei begeerten en tegenstrijdige gevoelens. Een strijd tussen het vlees en de geest. Maar ik richt mijzelf op de hoop. Dat lichaam wordt verlost. En totdat het verlost is, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En dat is een gigantische moeilijke strijd soms. Hè? Ja. Want wat zijn we soms... omdat we natuurlijk de hele dag met onszelf te maken hebben. Wat zijn we soms toch teleurgesteld in onszelf? Dat moet niet, ik weet het allemaal wel. Maar het is wel realiteit. Want je wordt dagelijks geconfronteerd met je tekortkomingen. En nou is het de taak van de geest om ons eigenlijk te richten op dat wat komt en dat wat is. Ja? Het geloof is de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Zoiets was het toch? Hebreeën 11, vers 1. Kent iemand hem uit zijn hoofd? Nico, ken jij hem uit je hoofd?
Ja, maar nee, ik heb nou niet in de zoveel zeggen, dan weet ik het dus weer niet.
Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt en de overtuiging van wat men niet ziet. Ja? Dus wat je niet ziet, is Christus daar aan de rechterhand van God. En wat je hoopt is wat straks komt. Dus je hebt twee kanalen van kracht. Dat wat boven is, dat wat komt. En dat is allemaal gebaseerd op dat wat geweest is, het kruis. Snap je? En nou, wat is nou zuchten? Zuchten is de ellende voelen volgens Gods gedachten. Dat is zuchten. Een ongelovige, nogmaals, die vindt het vreselijk wat er gebeurt op de wereld. Maar kent niet het zuchten van zijn eigen tekortkomen, van zijn eigen zondige natuur. Dat kent hij niet. Een christen is aan de ene kant heel blij en verheugd in de Heer. Aan de andere kant is die een zuchtende worstelaar, een strijder. Iemand die weet, het is niet volmaakt. Mijn geestelijk leven is niet volmaakt. Het is hier op aarde niet volmaakt. Dus ik verlang zo naar wat komt. Ja? En dat zucht is niet objectief, want we zijn betrokken via dat lichaam. En er zijn talloze godsdiensten die hebben allerlei ideeën hoe je nou kan worden verlost van dat lichaam, van die begeerte. Weg van de verlossing, zoals het boeddhisme. Het overgaan in een hogere kaste, zoals het hindoeïsme. Het volgen van de vijf grote regels in de islam. Maar het christendom zegt nee, God heeft dat van de oude mens op het kruis veroordeeld. Strijd er niet tegen, maar houd het voor dood. Beschouw het zoals God het ziet. En dood de leden die op de aarde zijn, is door het geloof. Maar dat is moeilijk hoor. Het is niet makkelijk. Maar daarin groeien wij stapje voor stapje. Toch? Als je net tot bekering komt, ben je enthousiast. Maar er zijn nog hele gebieden waar je nog niet het idee hebt dat is fout of dat is verkeerd. Maar later gaat het steeds zich wat meer ontwikkelen. Ja? Nou, kennen jullie dat zucht of niet?
Ja.
Beetje? Heel erg. Dus, en daar moeten we een goed evenwicht in hebben, want we zuchten, dat is onze, als we ons begeven in deze schepping met ons lichaam. En anderzijds zijn we altijd verblijd in de Heer. Yes?
De neiging om te veel te zuchten. Dus dan,
ja, dat heb ik
wel. Ja, maar niet zozeer voor jezelf, dan heb ik dat wel eens gewoon ziet in de wereld gebeurt. Ja. Onrecht en alles wat niet goed gaat. En we al zo slecht met de welvaart omgesprongen. Ja. Waarom is dat nou zo? Maar ja, weet je gewoon. Dat is nu deze tijd.
Ja. Ja, we hebben in Romeinen 3 gezien dat de hele wereld staat strafschuldig voor God. En de hele wereld is onder de macht van de zonde. Hè. Alles is onder die zonde verdorven, bedorven. Niets is wat de mens doet eigenlijk volmaakt rechtvaardig. Want ik las ooit eens iemand die op Stem zei van Stem Publishing: how can sinful man rule himself? Dus hoe kan de zondige mens zichzelf nou regeren? Dat gaat gewoon niet. Daarom herken ik jouw opmerking. Het zuchten neemt soms wel een beetje de overhand. Je moet ook niet te veel het nieuws lezen of volgen. Dan kan je de hele dag mee bezig zijn.
Mijn zucht bestaat meer uit het zien van de verloren mens.
Ja, mooi.
God heeft mij op een bijzondere wijze daarop laten zien. Dus.
Ja. Ja. Dus ik zal het even voor de opname herhalen. Want jouw zucht bestaat vooral uit het omzien naar de gevallen, of de verloren mens.
Nou, de verloren zielen eigenlijk.
De verloren zielen. Ja. Innige ontferming.
Ja. Ja.
Dat zouden we eigenlijk allemaal moeten hebben. Hè? Vind je niet? Dat is mooi.
Ja.
Een stuk genadegave ook, want je bent een evangelist.
Nou, op die manier is het. Ik was het natuurlijk al in de motorwereld.
Ja.
Maar ik bij mij tegenover heen, dus een scholengemeenschap en een moskee. En dan liep ik dus altijd rond.
Ja, klopt.
Binnen rond. En op een gegeven moment lag ik dus met mijn knieën gewoon op het trottoir. En zat ik gewoon te huilen daar.
Dan heb je
mij de verlorenheid van de mens laten zien.
Ja.
Dus vanaf dat moment ben ik ook de straat op gegaan. Ja.
Mooi.
Dus op die manier legt dat mij natuurlijk een vers in mijn geheugen.
Ja.
En is dat eigenlijk hetgeen waar ik alles verdriet
in. Ja, je zegt, ik lag op mijn knieën voor die mensen te huilen. Kijk, God geeft de leraar een bijzondere liefde voor het woord. Een bijzondere extra honger naar het verstaan van Gods woord. En de evangelist net even een extra stuk liefde voor de verloren mens. En de herder een stuk extra bewogenheid voor de gelovigen. Wat de ziel betreft, enzovoort. Dus we zouden allemaal dat moeten hebben natuurlijk. Maar God verdeelt die genadegaven aan zijn kinderen zo dat het lichaam is zo samengesteld dat elk lid een plek heeft.
En
dat
is,
hè?
We zijn allemaal leden.
Ja.
Waarom?
En ik vind het heerlijk dat je dat doet. En dan zou ik wel je, ik ben er wel jaloers op. Ja, dat ik denk van, jongen. Maar goed, anderen zeggen weer, ik wou dat ik als jij het woord kon uitleggen. Ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen ding. En tegelijk zuchten we bij het besef van onze eigen onvolmaaktheid in ons eigen lichaam. Dat is het bedoeling van vers 23. Want vers 24, we zijn behouden geworden in de hoop. Behoudenis heeft altijd met de hoop te maken. En God heeft ons niet behouden om in de hemel te komen. Hij heeft ons behouden opdat wij Gods zoon vertegenwoordigen. Vers 29, geroepen tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. En om in het huis van de Vader te zijn. Dat is iets anders dan de hemel. Dat is onze hoop. Met nieuwe lichamen aan hem gelijk. Maar een hoop die men ziet, is geen hoop. Ik heb eronder gezet, de christelijke hoop is niet sterven, naar de hemel gaan, maar de verlossing van onze lichamen. Dat is de christelijke hoop. Bij de komst van de Heer. En dan zegt 1 Korinthe 15, ik heb dat ook eronder afgedrukt, vers 51 tot en met vers 53. Ik zeg u een verborgenheid, wij zullen niet alle ontslapen, dat is toch wonderlijk, hè? Niet alle gelovigen zullen ontslapen. Maar wij zullen alle veranderd worden. Ook de overledenen. De ontslapenen dus. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. In het Grieks staat atomos. Bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken. En de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt. En wij zullen veranderd worden. Dat is een moment in een split second. Dat alle doden een nieuwe lichaam krijgen. En wij zullen, terwijl we leven in dit lichaam, ineens... Dat is dus bij de opname, zoals we dat noemen. Hè?
Ja.
Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En het sterfelijke onsterfelijkheid. Want dat is de verlossing. Dat is het zoonschap, de verlossing van onze lichaam. Maar we zien dat nog niet. Sterker nog, als je puur op je waarneming afgaat, dan zeg je, nou ja, hallo, het is al 2000 jaar, er gebeurt helemaal niks. En waar blijft de Heer? En het gaat maar door. Zon komt erop, zon gaat onder.
Ja.
Dat verhaal.
Ik verwacht hem elke dag. Paulus verwacht hem ook al.
Ja, tuurlijk. Dat is de juiste houding.
Ja.
En al dat getheologiseerde over... Ja, maar we gaan toch niet door de grote verdrukking... wel door de grote verdrukking... dat leidt alleen maar af van hem dagelijks verwachten.
Ja.
Echt hoor. En als je de schrift leest... dat is echt serieus, meen ik echt... het is allemaal niet zo heel ingewikkeld... maar het is ingewikkeld gemaakt. Als je begint met... Paulus... verwacht hem elke dag. Yeah. Ik kom spoedig. Dan zal de rest jezelf duidelijk worden. Want elke leer die zegt, ja, maar eerst moeten nog alle volken bereikt worden. Ja, eerst moet er nog de antichrist komen. Ja, eerst moet nog... Nou, dan kunnen we achterover gaan zitten en zeggen, nou, dan komt hij voorlopig niet. Nee, hij kan elke dag komen voor zijn gemeente. Dat ondeelbare ogenblik kan elke seconde aanbreken. En dat ben ik me nog niet genoeg bewust. En wat ik ook vandaag heb gezien in dit stukje is dat we zo weinig vervuld zijn met die hoop. De verlossing. Dat toekomstige. Het is niet een vluchtgedrag. Want we zijn hier in deze wereld. We zijn geroepen om onze taak te doen. Maar wel om dat als een krachtbron te hebben. En niet onze wortels uit te slaan in deze wereld. Ja?
Het helpt mij enorm om de wereld los te laten.
Ja.
Die doen mij niks meer.
Nee.
Nee, ik zie nooit mijn heerlijkheid daar.
Ja, heerlijk. Want wie deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Zoals hij rein is, zegt 1 Johannes 3. Want wie hoopt er op wat hij ziet? Dat is geen hoop. Vers 25. Als we hopen op wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Volharding, langmoedigheid, geduld is één van de kenmerken van de Heilige Geest, de vrucht van de Geest. En geduld is in de schrift niet van, nou ja, oké, ik moet een beetje wat meer mezelf beheersen. Dat is ook belangrijk trouwens, zelfbeheersing. Maar geduld is dat je als gelovige, en dat is een heel belangrijk element bij Paulus, aanvaardt wat de omstandigheden zijn, terwijl je je taak uitvoert die je hebt gekregen van de Heer en uitziet naar zijn komst. En niet de wereld probeert te verbeteren, opstanden, stakingen, noem het allemaal op, wat ook in de christenheid steeds meer voorkomt. We moeten tegen dit en we moeten een petitie tegenen, tegen dat. En hoe slecht abortus is, weet ik allemaal wel, maar ik onderteken gewoon nooit wat. Ik kreeg altijd via de mail van ondertekenen, petitie en er zit een gevangen daar. God heeft ons het gebed gegeven. Niet dat ik nou zo'n gigantische bidder ben, maar niet om met onze eigen kracht de wereld te verbeteren. Nee, geduld met volharding. Paulus ging ook niet opstaan tegen Felix, Agrippa, Rome, Nero. Of hij ging, weet ik wat allemaal, organiseren. Nee. Hij verkondigde het evangelie, hij verkondigde Christus. En hij zorgde dat de mensen werden opgebouwd en geworteld in hem. Ja?
Ja, maar toch denk ik, als je helemaal niks, toch moeten wij ook wel onze stem laten horen. Want wij zijn zout en zout.
Ja, nou, dat hoef je je stem niet voor te laten horen. Dat is mijn overtuiging, hè? De Heer Jezus zegt...
Je hebt ook wel dat de Bijbel ergens zegt van... Wie niks zegt, stemt er mee in. Toch?
Ja, weet ik niet wat voor verband je daar...
Wie zwaait stem toe.
Ja. Ja. Nee, maar toen de Heer Jezus voor Pilatus stond, dan zei hij, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Anders zouden mijn volgelingen wel gestreden hebben. Maar we horen helemaal niet tot deze wereld.
Nee, dat is ook zo.
Ja? En dat is een van de lastigste dingen uit 1 Petrus, zie je dat heel duidelijk in hoofdstuk 2. Van als je lijdt, onrechtvaardig lijdt. Ja, hij zegt daar, dat is genade. Ja. En wij zeggen, ja, maar ik moet opstaan tegen ongerechtigheid.
Ja. Maar hij liet ook weer niet over zich heen lopen, hè?
Zeg je?
Hij liet ook weer niet over zich heen lopen.
Nee, hij liet niet over zich
heen lopen. Er zijn verschillende keren dat hij toch wel eventjes... Ja.
Ja, daar ging hij ook de fout mee in trouwens. Want hij had de hoge priester voor uitgescholden.
Bijbeltekst stond
bij Petrus? 1 Petrus 2. Als u onrecht leidt als christen, is het genade bij God. Ja? Mm-hmm. Nou, dan komt vers 26. Vers 26 is zo onvoorstelbaar, mensen, dat ik eigenlijk een beetje twijfel om daar iets zinnigs over te zeggen. Maar ik kan het eerst voorlezen. Evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Ja, leg dat maar eens uit.
Hè?
Leg dat maar eens uit.
Leg dat maar eens uit, dat is eigenlijk niet te doen.
Nee.
Maar, punt 1, er staat niet zwakheden. zwakheid. Wij zijn een en al zwakheid. Sterker nog, Paulus zegt hier, en onthoud het goed, wij weten niet wat we zullen bidden naar behoren. Als je kijkt wat er om ons heen gebeurt, als je kijkt naar je eigen sterfelijke lichaam, de begeerten die daar zijn, wat moet je dan bidden? Snap je? Hij zegt, ik weet het ook niet. Nou, er zijn zat mensen in de christenheid die weten precies wat ze moeten bidden. Prachtig. Paulus zegt gewoon heel eerlijk, ik weet het niet. Wat ik naar behoren moet bidden, als het gaat om al die dat zuchten van de schepping en mijn eigen sterfelijke toestand. Natuurlijk bad hij. Hij bad veel, maar hij wist niet wat hij naar behoren moest bidden. En nou staat hij dus, de Heilige Geest zelf, of de Geest, bidt voor ons. Dat is dus niet de tongentaal, alsjeblieft. Het gaat over de Geest die voor ons bidt, niet door ons heen of zoiets. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om dat hij met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons bidt. Hij weet precies jouw zwakheid. Ja, exact. De Heer Jezus in de hemel, hij bidt voor ons, hij pleit voor ons. Maar dat doet hij opdat jij hier op aarde in die sfeer van die hemel blijft. Of komt. Dat je dus je ogen gericht houdt op het heiligdom, op zijn offer, op zijn persoon. Maar de Geest bidt op aarde in ons, voor ons. Kun je het voorstellen? De Geest is een persoon, een goddelijk persoon. Ik snap er niks van. Hij zegt, maar ik ken hem, ik ken haar. Ik weet precies wat voor zwakheden die heeft, waar hij mee strijdt. Ik ken de omstandigheden. En ik bid. En ik, sterker nog, er staat onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, Paulus was in de derde hemel geweest. 2 Korinther 12. Hij zegt, ik heb onuitsprekelijke woorden gehoord. Dat kunnen we ons helemaal niet voorstellen, joh. De Geest is voortdurend bezig om ons voor God te brengen. Als een voorspraak op aarde. Hij kent onze zwakheid binnenin ons. Hij kent de moeilijkheden buiten ons. En hij weet precies wat Gods wil aangaande ons is. Hij houdt zich voortdurend met ons bezig. Dat is goddelijke liefde. De liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is als een drievoudig snoer. Dat niet verbroken kan worden.
Ik wil een troost hebben.
Nou hè?
Ja, een troost.
Want dan, kijk, zal ik het anders zeggen? Jij als kind van God kan niet falen. Je kunt zondigen, je kunt er een potje van maken. Maar God zal zijn raad met jou volbrengen. Hij zal Christus in jou vormen en straks volmaken. Dat is gewoon een zekerheid. Waarom lopen we dan toch zo te prutsen? Om het toch weer zelf te doen.
Zie je de kracht van het geloof?
Ja.
Eroverheen.
De kracht van het geloof, ja.
Dat komt gewoon even voorbij. Het geloof. In deze tekst. In de geloof, ja. Geloof is ook over.
Ja.
Mooi, hè? Ja.
En ik heb erbij gezegd, de verzuchtingen van de Geest voor ons zullen niet falen. Ze zullen dagelijks antwoord krijgen vanuit de hemel. Totdat de verlossing compleet is en de gelovigen het huis van de Vader binnengaan en daar de volmaakte vertegenwoordigers zijn van zijn liefde en van zijn genade. Nou, dat is de raad van God. Paulus die zegt in Handelingen 20, moet je maar eens kijken, nou, we gaan voor de pauze nog even Handelingen 20. Ik word er heel enthousiast van. Nou ja, is ook niet altijd zo, maar als je dit zou lezen en je laat het een beetje op je inwerken. Wat zeg je?
Dat is er nergens zorg over maakt.
Nee.
Nee.
Ja, dat bedoel ik, ja, dat is ook Handelingen 20, ja.
Ja.
Maar die wou ik niet, voorlezen.
Nee.
Hij zegt, vers 19, terwijl ik de Heer diende, met alle nederigheid, onder tranen, en met beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen van de Joden. Hoe ik van wat nuttig was, let op, niets heb nagelaten u te verkondigen en te leren in het openbaar en in de huizen. Hij leerde ze dus wat nuttig was. Heb je hem? Nou, wat is dat? Vers 27 zegt hij, ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Wow. Wat wordt er vandaag in de kringen behandeld? Wat deed Paulus in de huizen? Hij zei, ik zeg alleen wat nuttig is. Nou, wat is dus nuttig? De raad van God kennen. En niet, hoe is het met jou en hoe is het met jou? Ja, het gaat wel. Wat vind jij van deze tekst? Jij, wat vind jij ervan? En wat vind jij ervan? En wat vind jij ervan? Ik krijg een soort discussieclubje, met alle respect natuurlijk. Maar je komt niet verder in de raad van God. Snap je? En dat is nuttig. Waarom is dat nuttig? Omdat we dan bemoedigd worden en niet op onszelf gaan zitten zien. Natuurlijk is het goed om voor elkaar te zorgen en te vragen hoe het gaat. Begrijp me niet verkeerd. Maar het een beetje die Bijbel gebruiken als een soort opinie.
Ja.
Nee, iemand moet de raad van God onderwijzen. En die raad vinden we straks in vers 29, vers 30. Daar gaan we zo over nadenken. Maar even over die geest. Hij bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Toen ik dat vandaag een beetje overdacht, dacht ik ik schiet daar gewoon in tekort om dat te snappen.
Ja. Ja. Wat een genade.
Nou hè? Ja. Hij treedt tussen beiden letterlijk. Ja. Zoals ook de Heer Jezus tussen beiden treedt. Want wij zijn met zwakheid behept. Maar er is iemand die voor ons pleit. Hier beneden, in ons. Er is iemand die voor ons pleit. Daar, in het heiligdom, kan niks meer misgaan.
Ja. Ik.
Wat zei je dat?
Zo zwak zijn we.
Zo zwak zijn we dat we dat nodig hebben. We zijn zwakker dan zwak. Daarom staat er ook in het enkelvoud. Zwakheid, vers 26. Ja. En Paulus wist zeer goed hoe zwak hij was. Als ik zwak ben, ben ik sterk. 2 Korinthe 12. Hè? Ja. En ik vind het ook heel belangrijk dat een iemand die uit het woord van God onderwijst, of die voorganger is, of hoe je het zo tegenwoordig allemaal noemt, dat zo'n persoon dat uitstraalt. Ik ben hier niet de leider. Ik ben hier niet degene die het allemaal weet. Maar ik weet dat ik zo zwak als wat ben. Ja. Snap je? Dat is echt, zoals Paulus was, hij was ook zo. Hij sprak met gezag, maar niet zoals wij dat in de wereld graag zien. Maar iemand die wist van zijn eigen zwakheid. Maar vanuit de genade van God, met vrezen en beven, zegt hij in 1 Korinthe 2, weet je wel, heeft hij het kruis gebracht. En de aandacht niet op zichzelf gericht, zodat ze zouden zeggen, wat is die Paulus geweldig. Maar hij richtte de aandacht op Gods genade, op het evangelie van zijn genade. De hele raad van God, dat is wat.
Ja. Dat klopt ook als je erover nadenkt. Roemde in zijn zwakheden, weet je. Daar kennen mensen, die kennen daar wat mee.
Ja.
Als je jezelf op zo'n hoge positie, dat je zo goed en alles kent, dan creëer je helemaal afstand. Hoor.
Je creëert afstand, zeker ook als je als voorganger of spreker gaat verhalen gaat vertellen over geweldige geestelijke ervaringen. Want mensen gaan denken, ja, daar ben ik zeker niet geestelijk genoeg. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ja, de Heer zei tegen me dit en dat. Laat het lekker tussen jou en de Heer, weet je wel. Maar zwakheid identificeren mensen zich mee.
Ja. Maar toch zie je ook wel heel vaak van die mensen die zo hoog van de eigen opgeven dat ze zo geestelijk zijn, die zie je later toch ook heel diep vallen.
Ja, dat klopt, ja. Dat is zeer gevaarlijk. Ik heb een broeder gekend. Volgens mij is dat het voorbeeld in mijn leven geweest van zwakheid. Fysiek zwak. Ook in zijn hele voorkomen was hij altijd nederig en rustig. Stelde niks voor in de ogen van de mensen, maar als hij dan het woord opendeed, weet je wel, dan kwam er gezag uit. En het was niet dat hij zijn volle zalen trok of zo. Maar de mensen die het hoorden en die het pakten, die zijn zeer gezegend geweest door zijn bediening. Ja. Maar hij is zeer jong, of tenminste jong, maar hij was niet oud, naar de Heer gegaan vanwege zijn zwakheid. Helaas. Goed mensen, we gaan heel even stoppen. Eerste deel. En even het laten bezinken. Even rustig over nadenken. En dan gaan we zo verder met het tweede deel, ja? Goed, nou, we gaan even door met het tweede gedeelte van deze prachtige brief, hoofdstuk 8. Ja, Gods geest, de Heilige Geest, een persoon, een goddelijke persoon. En dat is al in zichzelf voor ons onbegrijpelijk. Een goddelijke persoon woont in de gelovigen. Ik kan het altijd een klein beetje begrijpen als... Ik las ooit eens een uitleg van iemand die zei van... Als je een fles neemt en je doet water in uit de zee... Dan kun je zeggen de zee zit in de fles. Maar als je de fles in de zee gooit... Dan kan je beter zeggen de zee zit in de fles. Snap je? En als je allemaal flessen in de zee gooit... Zit in al die flessen dezelfde zee. Heb je hem? Dus de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest... Woont in al die gelovigen, maar dat kan je niet begrijpen. Het is één persoon. Maar als je het een beetje zo ziet, ja, allemaal in die zee gegooid, in Gods geest, van de ene geest gedronken, zegt Paulus, gedrenkt. En, maar die goddelijke persoon, ja, die bidt van ons, die treedt tussen beiden. Wij zijn zelf te zwak om iets te doen, maar omdat hij dat doet, zijn wij verzekerd, zoals het hoofdstuk eindigt, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Vers 27, hij die de harten doorzoekt, dat is de Vader, God de Vader, weet wat de bedoeling van de Geest is. Ja, hij kent jouw hart. Hij kent jouw motieven. Wij kennen niet eens ons eigen hart. Maar... God weet wat de bedoeling van de geest is. Hij bidt in overeenstemming met God. Mooi, hè? In overeenstemming met God. Dat betekent dat het doel van zijn gebed is helemaal in overeenstemming met het wezen en het karakter van God, zijn natuur. Hij bidt voor heiligen. God heeft ons in deze wereld gelaten. Misschien kun je heel even met mij mee naar Johannes 17. Johannes 17. Even kijken. Vers 15. Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zie, dus de Vader bewaart ons voor de boze, de Zoon treedt tussen beiden in de hemel en de Geest treedt tussen beiden in ons. Het is onvoorstelbaar, de hele drie-eenheid is betrokken bij onze redding, onze behoudenis eigenlijk, voor de boze. Zij zijn niet van de wereld. Zoals ik niet van de wereld ben. En dan komt het, hè? Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus de Vader heiligt ons door het woord van de waarheid. Maar, dan staat er in vers 19. Ik heilig mijzelf voor hen. Opdat ook zij geheiligd zijn in de kracht van de waarheid. Door de waarheid. De Vader heiligt ons. De Zoon heiligt zich voor ons, dus bidt voor ons, is voortdurend met ons bezig als de hoge priester in het heiligdom, als de Zoon voor het oog van de Vader. En dan staat erachter opdat ook zij geheiligd zijn in de kracht van de waarheid, door de waarheid. Wij zijn in Romeinen 8 vers 27 heiligen, maar de Geest bidt voor ons in overeenstemming met God, zodat wij geheiligd zijn en worden door de waarheid. God heeft ons in een onheilige plek gezet. En dan zegt hij, die mensen die ik al heiligen heb gemaakt in positie, die zou ik zo graag willen zien als echt afgezonderd van deze wereld, van deze duistere wereld. En de Geest bidt voor ons en de Vader weet wat de bedoeling daarvan is, namelijk ze bij het woord van God houden. Ja? En ik heb eronder gezet, nu wil de Geest ons te midden van alle onheiligheid en zwakheid richten op Christus. Opdat deze heiligheid ook praktisch wordt. Hij zal uit het mijne nemen, hij zal mij verheerlijken. Ja, het duizelt je gewoon, hè? En dan komt vers 28. Ja, dat is een vers, dat is genoemd door broeder Torrey, een zacht kussen voor een vermoeid hart. En ik heb Romeinen 8 vers 28 zeer lief. Het is een van de bekendste teksten. maar hij wordt ook niet altijd goed begrepen. Er staat, tweede keer weten, maar wij weten dat hun die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. De geest bidt voor ons naar de bedoeling van de Heer, terwijl wij in allerlei moeilijkheden zijn. Ja? Maar God die ons lief heeft, en wij die God lief hebben, werken alle dingen mee ten goede. Alles wat ons overkomt, alles wat ons gebeurt, alles wat ons op ons pad komt, je kunt het niet begrijpen. De miljoenen kleine details van ons leven hebben allemaal één doel. En dat goede, dat vind je in vers 29, dat is onze bestemming. En dat is aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig zijn. Nou, alle dingen werken mee. Dus ook ziekte, gezondheid, financieel gewin, maar ook misschien armoede, honger, naaktheid. Wat Paulus straks in Romeinen 8 zegt. Op het eind, zelfs de dood, de marteldood. Hij noemt dat in vers 35 verdrukking. Benauwdheid, vervolging, naaktheid, gevaar, zwaard, weet je wel. Alle dingen werken mee te goed. En toen ik bij die broeder was, waar ik het net over had, weet je nog, toen had ik allerlei vragen over ziekte en genezing. Ik zat toen een beetje in de charismatische afkicktijd, want ik was helemaal in de war geraakt. Dus ik vroeg aan hem van ja, ik zeg, hoe zit het dan met al die mensen die zeggen, je hoeft niet ziek te zijn? Toen zei hij, lees Romeinen 8 vers 28, alle dingen. Alle dingen werken mee. Oh. Paulus had een doorn voor het vlees. Waarom?
Ja, die zijn voor het leven natuurlijk.
Ja. En de charismatische leraren willen natuurlijk heel graag die doorn voor het vlees iets anders laten zijn dan een ziekte. Want dat past niet in hun systeem. Maar ik denk dat het wel degelijk een ziekte was. Een probleem in zijn lichaam. Hij zegt in Galaten dat hij ziek was toen hij bij ze kwam. Dat hij zelfs afzichtelijk was. Normaal gesproken hadden ze hem weggestuurd, maar de Galaten hadden hem aan zijn engel ontvangen. Als Christus zelf, zegt hij dan. Dus er was wel degelijk iets in zijn leven wat niet oké was. Dus, maar hij zegt alle dingen. Ik was zwak. Ik ervaar dat als iets goeds. Ja? Nou, niet te lichtzinnig omgaan met deze tekst natuurlijk. Als mensen lijden en ze krijgen grote beproevingen, dan moet je niet gelijk met deze tekst aankomen. Want dat is misschien een beetje te direct, hè? Maar het is wel waar. Onze God heeft alles in zijn hand. En als we daar nou iets meer van zouden zijn doordrongen, dan zouden we, net als jij, iets meer springen en jubelen. Nou, dat hoeft niet hoor. Want iedereen is anders. Maar Paulus zegt in ieder geval, jubelt in uw harten voor de Heer. Ja? En alles werkt mee op dat Christus zichtbaar wordt. Niet alleen nu, want dat is ook het goede, dat Christus nu zichtbaar wordt in onze karakters. Maar straks, als de eeuwigheid begint, zal duidelijk worden voor de rechterstoel van Christus, als wij daar staan, wat God in ons levens heeft gedaan. Wat heeft meegewerkt ten goede. Nou, daar zullen we verbaasd staan en hem de kroon die we misschien hebben voor zijn voeten gooien. Want alles is uit hem. Een zacht kussen voor een vermoeid hart. Wat zeg je?
Maak het wel draaglijk als je zo naar kijkt ook, hè, voor jezelf. Als je gewoon weet dat als je een moeilijke ding hebt, dat je gewoon weet, ja, God laat die toe.
Ja.
In al zijn liefde. Dus je moet er gewoon doorheen gaan. Je moet het niet wegduwen.
En we zullen bij het volgende vers even nadenken over de verantwoordelijkheid van de mens tegenover zijn genade en zijn raad. Maar We moeten proberen door het geloof allebei te aanvaarden. God laat dingen toe, maar wij maken keuzes. Ja? En allebei is waar. Het is niet zo van, ja, ik ben maar een soort blad in de wind. En ja, God heeft alles al van tevoren bepaald wat er gebeurt. Nee, jij maakt keuzes. Maar God laat het meewerken ten goede. Dat is zijn wijsheid. En die twee lopen volmaakt naast elkaar. Dat kan er niet altijd bij. Maar wat nog mooier zelfs is, is dat door onze foute keuzes en onze verkeerde beslissingen en onze verprutste, zondige keuzes, laat ik dan even zo noemen, heeft God toch weer, kan hij daarmee nog weer iets mooiers maken. Dat is zijn, en dat voor al die miljoenen mensen die volgelingen van de Heer Jezus zijn. Ja. Voor al die levens doet hij dat. Nou, wat een wijsheid, dat zou begon ik. Diepte van rijkdom. Nou, dat goede heb ik ook even uit 2 Timotheüs 1 vers 9 gehaald. Dat is een van mijn favoriete stukjes. Daar staat: God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. Nou vraag ik jullie, wanneer is die genade ons gegeven? Als je dat leest. Voor de tijden van de eeuwen, ja. Voor zijn oog was Martin Holtrop al geroepen met een heilige roeping. Ja? En had God hem al de genade gegeven in Christus? Want zijn zoon was toen al voor zijn aangezicht. En in hem heeft hij dat allemaal opgevat. Heb je dan geen eigen wil? Zeker. Vanaf nu zijn we bezig met wat God doet. Kijk, aan het begin van Romeinen 8 had je nog de oproep van, als je naar het vlees wandelt, zul je sterven. Maar als je door de geest de werking van het lichaam doodt, zul je leven. Weet je wel, maar nu, vanaf nu zien we dat God alles doet. Romeinen 9 straks. Hij ontfermt zich over wie hij zich wil ontfermen. Hij verhardt wie hij wil verharden. Israël, Romeinen 10, 11. Hetzelfde verhaal. Hij heeft ze uitgekozen. Hij doet dit, hij doet dat. Heeft de mens dan geen keuze? Ja. Allebei waar. Ze lieten zich overtuigen, zegt Handelingen. Misschien kun je het even opzoeken. Handelingen 13. Als ik het uit mijn hoofd ga zeggen, dan klopt het weer niet. Handelingen 13. Dus, wat is het? Vers 48. Toen de volken dit hoorden, dus dat evangelie, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord van de Heer. En allen geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren. Zie je dat?
Met de nadruk op bestemd.
Ja. Ja. Even kijken. Dus dat is Gods genade, zij die door het eeuwige leven bestemd waren, die geloofden. Even kijken. Nou moet ik nog een andere tekst zien te vinden, daaronder. Vers 1 van hoofdstuk 14. Daar staat: het gebeurde nu in Iconium dat ze samen in de synagoge van de Joden gingen en zo spraken dat een grote volksmenigte, zowel van Joden als Grieken, geloofde. Zie dat? Dat is dus weer de kant van de mens. Dat is, ja, je moet niet. Ze overtuigden hen gewoon. Ze spraken zo dat ze het geloofden, maar ze waren bestemd tot het eeuwige leven. Dat is ook waar. God doet alle dingen meewerken ten goede, maar wij maken keuzes.
God weet met de woorden welke keuzes wij maken.
Ja, ook dat. Dat klopt. Maar dat is niet hetzelfde als bestemmen. En als geroepen en gekend. Maar daar kom ik zo wel even op. Maar stel dat je een leven hebt als ik noem maar even een dwarsstraat. Je bent een alcoholist, ik noem maar wat. Je komt tot bekering. Ja? En vaak zie je dat God die dingen die, waarmee die persoon worstelt, gebruikt ten goede. Hij kan andere mensen weer helpen. Of hij weet wat het is. Ja. Enzovoort. Dus meewerken ten goede. Alle dingen die ons overkomen, kan God gebruiken. Of nee, kan hij, dat gebruikt hij ten goede. En dan komen die twee laatste versen, die duizelen nog meer. Want hen die hij tevoren heeft gekend, mensen. Dat gaat nog even verder. Dat is persoonlijk. Ja, hij heeft je tevoren bestemd, oké. Okay. Maar hij kende je al van tevoren. Voordat er een wereld was, kende hij Dirk-Jan Janssen al. Die werd geboren op 7 oktober 1971. Dat geeft een enorme blijdschap. Dat jij persoonlijk gekend bent door onze schepper. Maar hij zei niet alleen, ik heb je van tevoren gekend. Ik bestem jou van tevoren, nu, voordat er een wereld is. En de Vader was met de Zoon. En er was de Heilige Geest. En in zichzelf heeft die drie-ene God dat plan opgevat. Om Dirk-Jan Janssen en nog vele anderen te maken naar het beeld van zijn Zoon. Ja? Nou, dat is niks van mij bij. Ja, ik kwam tot bekering. Want er staat in het volgende vers, hij heeft het ook geroepen. Ik was... Op 30 oktober 1993, ik weet het nog heel goed, was ik bij een buurman thuis. En hij vertelde mij over de Heer Jezus. Ik had nog nooit van mijn leven zoiets gehoord. Ja, ik had het wel gehoord, maar ik had het totaal niet gehoord. Snap je? En wil je hem volgen? En dan was alsof er een... Ja, dat moment dat de Heilige Geest woning kwam maken in mij. Ja, ik weet niet of je dat ook wel hebt gekend, zoiets. Dat is een soort... Ja, een zucht van alsof je geboren wordt weer. Ja, heb je dat ook zo een beetje ervaren?
Ja, ik een spons. Ik zo op mijn eigen helemaal vol met alles wat van hem was.
Ja, klopt. Ik ook, ja. Maar dat moment was van...
Hij moest weer iedere keer helemaal verpoeld. Blaadjes
hebben we ervan. Ik denk niet dat het voor iedereen
was.
Ik heb het
helemaal niet. Nee, niet iedereen heeft dezelfde bekering. God is origineel. Doet niet alles hetzelfde. De een groeit op, langzaam. De ander komt tot radicale bekering. Ja. Sommige mensen die hebben geen idee wanneer het gebeurd is. Maakt allemaal niet uit. Ja? Maar je bent in ieder geval ook een van tevoren gekende. En dan staat er op dat hij... Nou, let op wat er staat, hè. Dat is zo mooi. Want je zou kunnen zeggen, nou, wij zijn van tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Wauw! Ik ben aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig. Wat een genade. Maar er staat achter op dat hij de eerstgeborene. Dus waar ligt de nadruk op?
Op hij.
Op hem. Ja. En niet op mij.
Nee.
Dus als straks die hele menigte verheerlijkte heilige daar komt. Als Christus openbaar wordt of geopenbaard wordt. Zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dan schittert hij daar.
Amen.
En ik niet. En... Ja, de gelovigen, daar zegt 2 Thessalonicenzen 1, die worden gebruikt om hem te etaleren, want hij zal in de heilige worden verheerlijkt en bewonderd worden in alle die hebben geloofd. Maar hij wordt verheerlijkt, want hij de eerste geboren is. God gebruikt ons om zijn Zoon de heerlijkheid te geven. Ja? Nou, van de week had ik een samenkomst, daarna was er een broeder, hij zei, moet je kijken, ik heb hier toch... Ik heb nou net een achterkleinkind, jongen. Ik heb een foto in mijn Bijbel zitten, die moet je even zien. Hier zo, mooi is hè. Ik zeg, ja, maar... Voor mij, dat is de dochter. Je kleindochter staat daar met haar kind. Ja, 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 maar hier moet je zien, wat schatje, wat lief, hè. Liet hij die foto zien. Ik zeg, maar...
Dat is echt.
Dat is de echte, maar hij bleef me bij die foto hangen.
Ja.
Dan zou ik kunnen zeggen, dat is het jodendom, wat bij de schaduw blijft hangen. Maar in dit verband zou ik kunnen zeggen... Die foto, dat zijn wij. Maar Christus is de eerstgeborene. De mensen gaan niet kijken. Oh, dit heb je Dirk-Jan Janssen. Nou, zeggen, wij hebben je Christus. Yes? Onder vele broeders, dat is mooi, hè? Even kijken. Heb ik het goed gedaan? Ja. En even onderaan, die net boven vers 30 staat, want hij en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Dus met andere woorden, zijn van één maaksel, zijn van één origine. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Mooi, hè? Wij zijn niet, Jezus is niet onze broer, maar hij noemt ons wel zijn broeders. Hij is onze Heer. En dan staat er in vers 29, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd. Deze voorkennis is niet van, ja, God wist al wat dat ik tot bekering zou komen. Weet je, dat zeggen men. Ja, maar hij wist dat ik tot... Dat is niet uitverkiezing. Uitverkiezing is iemand van tevoren een bepaalde plek bestemmen. Ja? En daarom is het ook heel persoonlijk. In 1 Petrus 1, als je dat even wil opzoeken. 1 Petrus 1. Dat is een prachtige tekst. Vers 20, daar staat, hij, de Heer Jezus, is wel voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Zie je dat? Vlekkeloos en onbesmet lam. Voordat er een wereld was, zegt Spreuken 8, was de Zoon al een verrukking voor het aangezicht van de Vader. God had een omgang met hem, een kennis van hem. En zo is het met ons ook. We waren nog, wat? Ja, we bestonden nog niet. Maar God kent ons al. Nou, dat alleen al, daar word je niet goed van als je daarover nadenkt, van blijdschap. Maar wij hebben een God die zo heerlijk is, en dat is het doel van deze Romeinenbrief, die niet alleen ons verlost heeft als een soort ja, redder, wat hij ook is, een heiland, maar hij heeft ons ook gekend. En hij heeft ons ook bestemd tot iets. En er staat in Efeze 1 vers 11, daaronder afgedrukt, zie je dat? In hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen, nou komt het, van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Alle dingen meewerken ten goede, hij werkt alles naar de raad van zijn wil. Alles werkt naar het ene moment toe dat Christus komt. Dat hij verheerlijkt wordt. En in alle gelovigen van alle tijden wordt hij gezien. Want hij is ook in Abraham en Adam. Ook al zijn ze niet. Behoren ze niet tot het lichaam van Christus, tot de gemeente. Maar in hen wordt ook Christus gezien. Want de geest van Christus doelde in de profeet. Prachtig, hè?
Dat is bizar een beetje. Zeg u? Ik vind het ook een beetje bizar eigenlijk dat God zo lang geduld heeft om zijn geliefde zoon aan iedereen te laten zien.
Ja.
Al zoveel duizenden jaar. Waarom heeft hij dat niet zo snel gedaan?
Ja, weet ik ook niet. Waarom God zo lang erover doet.
Ja, dat is vrij simpel, vind ik dat.
Nou, leg uit, Nico. Jij vindt het simpel.
Ja, die zevende dag moet er komen.
Ja, de zevende dag moet er komen. De 6000 jaar.
Ja, ik ben daar nog altijd heel luchtig in denken en zulke dingen. Maar ja, daar zit dat volgens mij. Ja. Hij moet wachten tot die zevende dag.
Ja, klopt. En die 6 dagen, die zijn bijna voorbij.
Die zijn bijna voorbij, dus hij is aanstaande.
Ja. Nou, dankjewel dat je ons weer hebt, even uit de moeilijkheid hebt geholpen. Heb je een vraag? Mail, schrijf of app Nico. En dan vers 30. En hen die hij tevoren heeft bestemd, ja, die heeft hij ook geroepen. Ik weet niet wanneer jullie allemaal zijn geroepen. De ene weet het niet precies, de dag of de datum, maar het is wel gebeurd. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. En in 2 Thessalonicenzen 2 vers 14 staat, waartoe hij, God, u door ons evangelie ook geroepen heeft tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Let op wat er staat, hè? Ons evangelie. Wat is dat? Ons evangelie. Niet het evangelie, wat ook waar is. Maar ons evangelie is het evangelie wat Paulus verkondigde. De mens deugt niet. De mens is verloren. Laat u met God verzoenen. En niet tegen mensen zeggen, God houdt van jou en hij wil je ook graag in de hemel hebben. En misschien kun je hem ook in je leven een beetje aannemen. Dan wordt je leven beter. Nee, jij gaat op weg naar het eeuwige oordeel. Laat je met God verzoenen. Dat is het evangelie. Hij heeft voorzien in een redding. En veel mensen verkondigen een soort half gebakken evangelie. God wil dat je gelukkig bent, dat je geneest. Nou, dat willen mensen allemaal wel. Maar horen dat ze niet deugen, dat ze verloren zijn, dat willen ze niet horen. Dat maakt het leven van een evangelist ook niet makkelijk. Want je hebt wel een blijde boodschap, maar die blijde boodschap kan pas worden aangenomen als je beseft dat je ook echt die blijde boodschap nodig hebt. Hier heeft u een reddingsboei. Ja, hallo. Maar nu verzuipt. Wel mee, joh. Nou, ondertussen liggen ze in het water. Maar ze hebben het niet door. Weet je, dat is lastig, hè? Om daar, om goed naartoe te werken, naar dat punt. Nou, wat hier staat is eigenlijk nog mooier dan dat je denkt. Want hij heeft ze van tevoren gekend. En als hij ze van tevoren gekend heeft, heeft hij ze ook van tevoren al als rechtvaardigen aangeduid. En als geroepenen en als verheerlijkte mensen. Dus ja, dat is al voor de tijden van de eeuwen bepaald. Kijk, tegen alle mensen die vastzitten in het leren van de uitverkiezing. In de gereformeerde gemeente is dat nogal een bepaalde andere kringen. Wil ik zeggen, maar jij hebt ook een verantwoordelijkheid. Je kunt niet zeggen, ja, maar ik moet maar wachten tot de Heer zich aan mij openbaart, als ben ik niet uitverkoren. Nee, dit schrijft Paulus aan gelovigen. Pas als je de Heer Jezus hebt aangenomen door het evangelie als waar aan te nemen, dan pas kun je zeggen, ik ben uitverkoren. Niet het omdraaien. Maar voor het oog van God was het van eeuwigheid af, want Dirk-Jan Jansen is gerechtvaardigd. Hij heeft er een potje van gemaakt. Maar in mijn zoon, dat is ook weer zo mooi, het is tot verheerlijking van de zoon, van de volmaakte Christus. Heb ik hem verheerlijkt? Heb ik hem... En daar staat, die heeft hij ook verheerlijkt. Wauw, we zijn verheerlijkt. Wij worden gezien als verbonden met Christus. En heel veel mensen die vandaag de dag het boek Openbaring willen bestuderen, die zijn nog niet hier. Die zeggen, ja, maar ik ben bezig met het boek Openbaring en ik word helemaal depressief van al die rampen. Ja, maar lieve broeder of zuster, dat is niet voor jou. God laat zijn toorn toch niet over zijn kinderen gaan? Nee, want jij bent verheerlijkt. Wat? Ja, maar ik moet toch door de grote verdrukking? Nee! Maar waarom is het boek Openbaring dan geschreven? Nou, om te tonen wat wel dra geschieden moet, maar ook om ons nog meer aan te sporen in het licht van wat komen gaat, zie de coronacrisis, om ons te onthouden van het kwaad en om ons te richten op Christus.
En de mensen daarvan te vertellen.
En de mensen daarvan te vertellen, ja. Ja, daar moeten wij nog een paar stappen in zetten. Maar,
ja,
zeker. Ja. Wat zeg je?
De opname loopt.
De opname loopt. Beste luisteraar. Ja, nee, maar dat is... We kunnen erom lachen, maar dat is de ernstige zaak. Ik heb wel eens gesprekken met mensen, maar ze willen gewoon niet. Dezelfde mensen. Kijk, Paulus ging ook niet steeds met dezelfde mensen in gesprek. Als ze het niet willen, ging hij naar de volgende plek. Op een gegeven moment heeft iemand zijn hart verhard en is het klaar. Hij weet het inmiddels. Maar de gelovigen, dat is zo wonderlijk, heeft hij gewoon verheerlijkt. Paulus is onze apostel. En we moeten, als Johannes de openbaring schrijft, niet vergeten dat de Heer Jezus ook zijn rechterhand op hem legt. Weet je wel? Zo van, wat er nu allemaal gaat jou geopenbaard worden, is niet om je bang te maken, want jij komt niet in die verdrukking. Ja, hij werd zelfs in de hemel genomen, in hoofdstuk 4, vers 1. Hij was daar bij de troon. Donderslagen, bliksem, oordeel over de wereld. Maar waar was Johannes? Ja. Daar, bij het lam. Hij zag de aanbidding. Weet je wel, dat is wat hier staat. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, welke is Christus Jezus. En Gods toorn, wij zijn niet bestemd tot toorn, maar tot behoudenis. Want u bent licht in de Heer. Nou, en dat is wat de Heer Jezus zei. Ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij worden geheiligd door de waarheid. Dit is de waarheid, de raad van God, zijn hart, zijn heerlijkheid, zijn verlossing, zijn karakter, zijn goedheid, zijn ontferming. Wij hebben een God waar de moslims alleen maar van kunnen dromen. Hè? Een afstandelijke potentaat die bepaalt wat wel en niet in de hemel komt, maar wij hebben een liefhebbende, genadige, ontfermende God die alles gedaan heeft om ons een volmaakte verlossing te bezorgen. Nee. En dat is wat hieronder als afsluiting staat. En die heb ik de vorige keer ook gebruikt. Maar dat maakt me niet uit. De God nu van alle genade die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. Dat is een van de teksten die ik vaak gebruik om een dienst mee af te sluiten of een preek of wat dan ook. Maar er staat de God nu van alle genade. Dat is mooi, hè? Waar waren wij zonder deze God?
Nergens.
Wat zeg je?
Een wormpje staat.
Ja, een worm. Dat zijn we nog steeds. Maar hij heeft ons bestemd tot die heerlijkheid waar hij zelf eeuwig, van eeuwigheid in het huis van de vader was. De zoon, de vader in het Spreuken 8 verhaal. Waar hij als een troetelkind was. Daar zijn wij straks ook. Ja. Vind je het gek dat deze... dit hoofdstuk moet ik zeggen. Eindigt met die geweldige lof. Waar we de volgende keer over na zullen denken. Hopelijk DV. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Vers 35. Nog dood, nog leven, nog engelen. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus onze Heer. Maar zoals ik begon, eindig ik ook. We kunnen pas worden wat we zijn in Christus als we weten wat we waren in Adam. Moeten we nooit vergeten. En geloof is eigenlijk de zijde van God kiezen. Hoe hij denkt over zonde. Over het vlees, over de oude mens. Zo moeten wij ook gaan denken. En hoe hij denkt over heerlijkheid en over zijn zoon. Zo moeten wij ook gaan denken. Dat is opgroeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus. En dat hoop ik vanavond ook weer een klein beetje te hebben uitgelegd. Het is in ieder geval tot bemoediging geweest. Ja. Yes. Nou, de volgende keer hopen we verder te gaan. Het laatste stukje van Romeinen 8. En daarna gaan we het hebben over zijn voor... hoe zeg je dat? Zijn verkiezing. Gods soevereine wil. Dat is een mooi onderwerp. Hoofdstuk 9, wel moeilijk. Ja.